Ja, de vorige keer, keren, hadden we eigenlijk alleen maar inleidende dingen gedaan. En ik had gezegd, nou lees vast 1 Petrus 1 vers 1 tot 12 maar even. Ik hoop dat jullie het ook gedaan hebben. We gaan er zo meteen mee beginnen. Nou, als je naar de brief van Petrus kijkt, dan kun je die globaal eigenlijk indelen in drie onderwerpen of thema's. De belangrijkste thema's in deze brief, en vanavond gaan we het eerste deel daarvan zien, is het lijden van de gelovigen. En dat in het licht van zijn redding. Het tweede onderwerp wat Petrus aansnijdt in zijn brief, is het leven van de gelovigen. In het licht van zijn positie en het lijden van Christus. Oftewel hoe je het leven leeft in het licht van Christus lijden. En de derde, daar slaat de brief eigenlijk mee af, is de christelijke dienst in het licht van de komst van Christus. En heel vaak wordt dat stukje alleen maar op oudsten betrokken, maar er staat ook een stuk voor jongeren in. En nou ja, dat zullen we helemaal aan het einde zien, dat het niet alleen de jongeren qua leeftijd zijn, maar ook anderen. Ook dat het gewoon puur gaat om de positie binnen een gemeente. En hoe je van daaruit moet handelen. Nou, dat is maar een hele globale indeling. Die heb ik overgenomen uit een boekje van een predikant, een Grant heet die man. En nou, daar kon ik me wel in vinden. Nou, dat is een hele globale inleiding, dus die is afgeleid van de tekst. En de indeling die je maakt is natuurlijk ook afhankelijk van de detaillering die je zoekt in zoiets. En het is vaak alleen maar een beetje een handvat. En dus ga ik niet heel gedetailleerd allerlei schema's opleggen en zo. En ik geloof daar niet zo in dat nodig is. Als je het hebt over het lijden van het gelovige in het licht van zijn redding. Dan spreekt Petrus daar over het lijden van de gelovigen. Een lijden dat reëel is. En zeker in die tijd ook heel tastbaar was. Ze leefden onder het bewind van Nero. Hè, de vorige keren ook over gehad. Het geloof kostte je letterlijk het leven. Paulus en Petrus zijn allebei omgekomen in Rome. En die vervolgingen waren daar het zwaarste. En Petrus die roept op tot een uitzien naar het einde, het samen zijn met Christen. Het lijden van de Christen wordt dan ook geplaatst in het licht van het zekere weten gered te zijn. En Petrus wijst de gelovigen erop dat dit lijden dan ook een beproefd geloof uitwerkt. Naar het leven van de gelovigen in de positie. In het licht van de positie en het lijden van Christus. Ik hoor mezelf weer terug. Dat is irritant. Vanaf hoofdstuk 2, vanaf vers 9 is dat, en dan komen we er later natuurlijk nog op. Spreekt Petrus de gelovigen aan op wat ze zijn door Christus verlossing. Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Nou, daar gaan we ook nog uitgebreid op in. En het feit dat men zich bewust moet zijn dat de gemeente, de mensen in de gemeente in een uitzonderingspositie zijn. Nou, het lijden en sterven van Christus heeft ons in die positie gesteld. En daar moeten we ons dus ook bewust van zijn. Ik wou gaan naar hoofdstuk 1. En dan hebben we de vorige keer de eerste twee versen al gelezen. Maar die lezen we nu weer. Voor de volledigheid. En dan lees ik eerst dan met 12. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en bespringing met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden, tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben, In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf zijn getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn, bij monden van hem die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Nou, dit eerste gedeelte van de brief vormt de basis of het fundament van de rest van de hele brief van Petrus. Petrus begint dus hier met de Heere te danken voor de eeuwige redding, welke God aanbiedt aan ieder mens. Het is een aanbod waarvan niemand uitgezonderd wordt. En hij zet daarna uiteen wat die redding precies is. Nou, eerder zagen we al, de vorige keer, zagen we al dat de uitverkorenen, waar Petrus hier over spreekt, dat het de gelovigen waren, de gemeente van Christus. De uitverkiezing waar Petrus over spreekt in vers 2 en ook in 2 Petrus 1 vers 10, wijst op de uitverkiezing als zonen Gods, uitverkoren om zijn kinderen te zijn. Nou, het woord uitverkoren betekent hetzelfde als gekozen zijn. Het is een iets ouder woord. En dan mag je je dus afvragen, waarvoor of waartoe zijn we gekozen? Nou, in vers 2 maakt Petrus dat duidelijk. We zijn gekozen tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Uitverkiezing is een soevereine daad van God. Dat betekent dat God zelf beslist wie hij uitverkiest. Nou, niet schrikken, niet denken dat ik de uitverkiezing leer ga brengen vanavond. In Johannes 15 vers 16 lezen we daar nou namelijk over wat de Heer Jezus zegt tot de discipelen. Dan lezen we maar een heel klein stukje van het vers. Johannes 15 vers 16. En dan gaat het natuurlijk over de verkiezing van de discipelen. En dan gaat het dus over dat de Heer Jezus dus ook de vrijheid neemt om gewoon mensen te kiezen. Mensen die in zijn dienst komen te staan. In vers 16 staat dus: niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Daar hebben we de eerste keer ook over gehad, hè, dat Petrus ook aangewezen werd eigenlijk om hem te dienen, dat die anderen ook riep, dat de Heer dus hen koos. Maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Nou, de Heer Jezus zegt dus hier dat hij dus de discipelen gekozen had. Nou moeten we heel goed oppassen met dat soort teksten, dat we die niet zomaar op onszelf toepassen. Want de uitverkiezing van God is natuurlijk een andere uitverkiezing. De uitverkiezing waarover Petrus spreekt is naar de voorkennis van God, zegt hij. Die uitverkiezing wordt niet gedaan op basis van het werken, maar op basis van genade. En dan wil ik daarvoor even naar Romeinen 9 gaan. Romeinen 9 vers 11 en 11 vers 5 en 6. Romeinen 9 vers 11 eerst. En daar gaat het over de verkiezing van Israël. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep. Oftewel God roept. En niet de werken kunnen iemand tot God brengen, maar God roept de mens. En dat was het Oude Testamentische natuurlijk. En dan gaan we naar Romeinen 11 vers 5 en 6. En daar spreekt Paulus over de tijd van nu, want het vers begint ook met: zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd, of de tijd van nu dus, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken. Anders is de genade geen genade meer. Nou, dat is dus wat er voor ons geldt. dan zie je die twee dingen tegenover elkaar geplaatst. Voor mij staat er nog maar één bladzij. Dus kun je mooie lijntjes trekken. kleurboek soms, maar goed. Dus niet op basis van onze keuze voor God, maar het is zijn keuze voor ons. In die zin dat God besloot in Christus Jezus de mens te verzoenen met God. En dat is wat Petrus zegt. Dat God dus in Christus Jezus ons verkiest. Oftewel, Christus is degene die verkozen is, die uitverkoren is. En wij, doordat wij geloven in hem, zijn mede uitverkorenen geworden. Dat betekent dus ook dat er mensen zijn die niet uitverkoren zijn. Hoe kan dat nou? Nou, zij kiezen zelf niet voor Christus. En daarmee worden ze dus niet uitverkoren. Dus je kan niet zeggen van God kiest wie wel of niet tot geloof komt. Nee, God heeft alleen Christus gekozen. En wij vallen binnen die keuze omdat wij voor Christus kiezen. En zo zijn we uitverkoren in Christus Jezus of door Christus Jezus. Nou, dat kun je een hele avond over spreken, maar daar hebben we niet de tijd voor. Ik hoop dat het zo'n beetje duidelijk is. De gelovigen zijn dus gekozen omdat ze hebben geloofd in de uitverkorene, Christus Jezus. En de uitverkiezing is dus een zaak die voor ieder mens geldt, mits de mens deze uitverkiezing in geloof wil accepteren. Een uitverkiezingsleer, of een predestinatie, zoals Calvin het geloof ik noemde, of zelfs een dubbele predestinatie, zoals in sommige zware kringen wordt geloofd, zijn daarom naar mijn mening ook op opvattingen die echt een Bijbelse basis missen. Nou, Petrus spreekt hier in dit gedeelte, in het eerste hoofdstuk, over drie persoonlijkheden of openbaringsvormen van de Heer, van God. Zoals hij zich openbaart aan ons. Hij spreekt hierover en dan gaan we weer naar... even kijken hoor. Vers 2 zijn we nog. Petrus spreekt dus over de drie persoonlijkheden van God, zeg maar. De voorkennis van God de Vader spreekt hij over. De heiliging door de Geest. En het bloed van Jezus Christus. Het werk door Christus Jezus verricht was door God bepaald. Door Gods geest bewerkt en door Christus bloedstorting volledig ten uitvoer gebracht. Het maakt ook duidelijk dat de Heer Jezus zowel God als mens was. Hij spreekt namelijk over onze Heer Jezus, waarmee hij de menselijkheid van de Heer benadrukt. Ja, hij was als ons, hij was als één van ons. En tevens spreekt hij over de Heer en over Christus, waarmee hij de goddelijkheid van de Heer benadrukt. Nou, daarna spreekt hij... in dit vers ook over de besprenging met het bloed van Jezus Christus. Nou, we hebben het vorige keer ook al over gehad en stippen we nog even kort aan. Petrus wijst daar op het gebeuren in Egypte. Het aanbrengen van het bloed op de deurposten, waardoor en het bloed op de deksel van de ark, hè, door de priester. Ik geloof dat het gistermorgen in de dienst ook nog even naar voren kwam, hè, het dienst doen in het Heilige der Heiligen, dat daar ook... Daar was dus de ark in waar het bloed gesprenkeld moest worden. Nou, het bloed dat de mens redt van de dood. En het bloed is eigenlijk niet anders dan een teken van oordeel. Oordeel over de ongehoorzaamheid. Het bloed dat de zonde van een mens bedekt. Nou, bloedstorting is dus gelijk aan oordeel. En sterven is daarvoor noodzakelijk. Het was noodzakelijk dat de dieren geofferd werden en moesten sterven. In Egypte moest elke eerstgeborene sterven in de huizen waar geen bloed op de deurpost was aangebracht. En nou, daar waren zij die behoorden tot Egypte een beeld van de verdrukker en de tegenstander van God, van de Satan. Hun ongehoorzaamheid, het volk van God niet willen laten gaan, moest gewoon leiden tot de dood. En al vanaf de zondeval was het zo, de dood is hetgeen de mens in de verloren staat verdient. Het is wat ons rechtens toekomt, zeg maar. Wie gehoorzaam was en bloed aan de deurpost had, mocht Egypte uitgaan en was bevrijd van de slavernij. En zo was het bloed dus redding uit de dood. En het Pascha, oftewel het slachten van het paaslam, herinnert Israël hier ook nog elk jaar aan. En er is nog een herinnering voor Israël daaraan. het sprenkelen van het bloed dus op het zoendeksel, is het teken van het bedekken, het wegnemen van de zonde door het slachtoffer. En deze grote verzoendag, die hebben ze ook net weer gevierd. Die grote verzoendag wordt elk jaar weer gevierd, nog steeds in Israël. Het herinnert Israël eraan dat het lam geslacht moest worden om hun zonde weg te nemen. En zo zijn er dus twee grote jaarlijkse tekenen die wijzen eigenlijk op Christus' volmaakte offer. Dus elk jaar vieren ze twee feesten die wijzen op het offer van onze Heer Jezus Christus. Maar ze aanvaarden het niet. Dat is eigenlijk wel heel triest als je dat bedenkt. Van al die tekenen in de wet en al die tekenen in de offerdienst die op de Heer Jezus wijzen. Nou ja, ik weet niet, er zijn ook van die bijbelstudies die bijvoorbeeld over de tabernakel gaan. Ik weet niet, hebben we dat ooit gedaan? Nee, geloof ik niet. Dan kun je uit de tabernakel kun je dus ook allerlei dingen afleiden. Misschien is het leuk om te doen. Ik heb er nog een bouwpakket van, dus dan moet je iemand in elkaar zetten. Dus en dan kun je vanuit de tabernakel ook al die dingen die wijzen op Christus kun je zien. Nou, in Hebreeën 10 wordt in dit verband gesproken over het volmaakte offer. Want het offer van priesters, en dat zien we nu nog steeds. Hè, ondanks dat er dus geen priesterdienst is, vieren ze wel Yom Kippur. Eigenlijk helemaal niet zoals het hoort, want de tempel is nog niet hersteld en zo. Maar het offer van priesters moest elk jaar herhaald worden. Een Christus offer is natuurlijk eenmalig en herhaling is onmogelijk en overbodig. En dat lezen we in Hebreeën 10, vers 19 tot 22. Daar we dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging, heb je die besprenging weer, gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Nou, de bloedstorting van de Heer Jezus Christus, waarvan Petrus dus een getuige was geweest, was de totale, de eenmalige genoegdoening voor de zonde van de mensheid. De zonde werd erdoor bedekt, erdoor weggewassen. Maar zoals Petrus in 1 Petrus 1 vers 3 laat zien, is die genoegdoening alleen geldig voor hen die zijn wedergeboren. Ik heb in het verleden hebben we het wel eens vaker over gehad. In 2005 was dat geloof ik. Heb ik nog wat felle discussie gevoerd met mensen die in een alverzoening geloven. Nou, de laatste tijd steekt dat ook de kop weer op. Het heeft veel in de krant gestaan. Het Nederlands Dagblad heeft er veel aandacht aan besteed bijvoorbeeld. Maar zij verwerpen altijd dit idee. Want ze zeggen van, ja, het is voor een ieder. En iedereen zal straks moeten knielen voor de Heer. En iedereen zal straks gered worden. Maar de Bijbel is absoluut duidelijk daarover. De genoegdoening, de wegwassing van de zonde door Christus bloed, is alleen voor hen die geloven. En dan zeggen ze wel eens tegen van, ja, je wilt zeker graag dat iedereen de hel in gaat dan, die niet gelooft. Maar dat is natuurlijk absoluut niet wat je wil. Je wil graag dat iedereen naar de Heer gaat.
Ja, de Bijbel praat over wedergeboorte.
Ja. Tuurlijk, maar dat is niet iets wat je gunt aan mensen. Nee, je gunt zelfs je grootste aartsvijand dat hij bij de Heer terecht moet komen, waar ze spreken.
Het is nog genadetijd.
Daarom. Maar door de wedergeboorte, mogelijk gemaakt door het bloed van de Heer Jezus Christus, krijgen we deel aan de uitverkiezing in Christus. En de brief van Petrus is daarom alleen gericht aan de wedergeborenen, aan de mensen die hun hart aan de Heer hebben gegeven. Zij zijn de uitverkorenen. En in staat om, zoals Hebreeën 10 dus ook zegt, in volle vrijmoedigheid in te gaan. Want alleen dan hebben we de vrijmoedigheid ook. En alleen dan durven we en kunnen we de vrijheid te nemen om het heiligdom binnen te gaan. Dat vond ik zo mooi. Gisteren morgen die preek erover ging voor wie er geweest is. Voor wie er niet geweest is, hij komt binnenkort wel op internet. Kan je hem luisteren of op cd kan je hem ook bestellen. Dat is een hele mooie prediking in dat opzicht. Want daarin zag je de dienst in het heiligdom. Ja, en ik moest eraan denken toen ik hiermee bezig was. Ja, dat is toen ik gisteren was, ik denk, hoe, niet te veel erover zeggen. Hè? Maar de dienst in het heiligdom is iets wat we als christen mogen doen. En we mogen daarin binnengaan alleen als we wedergeboren zijn. Als we behoren tot de kinderen van God. Nou, die wedergeboorte is bewerkstelligd als mogelijkheid voor de mens, als optie. Door de opstanding van Christus vanuit of tussen de doden, alleen daardoor is de wedergeboorte mogelijk. In vers 3 zegt hij ook, en dan laat ik even een paar woorden tussenweg om de zin makkelijker te begrijpen, en een tussenzin uit. Die ons door de opstanding van Christus Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden. Dan heb ik even een stukje die ons, na zijn grote barmhartigheid, als je dat even weglaat, dan leest het wat makkelijker. Dan heb je de kern. Die ons door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden, tot een levende hoop. Christus' opstanding heeft dus ons uit de doden mede opgewekt, ons levend gemaakt. Net zo goed als dat hij levend is, zijn wij mee levend geworden in zijn opstanding. En ik geloof daarom ook stellig dat deze brief door mensen die niet zijn wedergeboren, of die als mensen niet delen in die opstanding van Christus, zullen ze niet begrijpen waar Petrus over schrijft. Als je dat niet kent, weet je niet waar hij het over heeft. En dan eigenlijk stokt het dan hier al bij vers 3. Maar dan kun je eigenlijk niet verder. Want waar schrijft die man dan over? Je weet niet eens wat hij bedoelt. Dus daarom is het zo belangrijk dat we ons beseffen dat die brief aan wedergeborenen is. Petrus schreef de brief niet aan hen die dat niet kennen. Want ze zullen het nooit volledig begrepen hebben. Nou, de wedergeboorte zorgt er dus voor dat we deel krijgen aan een levende hoop, zegt Petrus. In vers 3. En die levende hoop is het resultaat van een persoonlijke relatie die we als gelovigen krijgen met God door te geloven in Christus Jezus. Een levende hoop, omdat Christus ook leeft. Daarom hebben we een levende hoop. En door de opstanding heeft hij ons, die in hem geloven, gerechtvaardigd. En dat lezen we in Romeinen 4. Ik zei, geloof ik, de eerste of de tweede avond al, hè, dat verband tussen bijvoorbeeld de brief van Petrus met bijvoorbeeld wat Paulus schrijft, best heel groot is, ondanks dat veel mensen dat ontkennen. Maar dat zullen we ook zien de komende avonden nog, van hoe vaak dingen ook op elkaar aansluiten. In Romeinen 4, vers 23 tot 25. Echter, niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil, dus ook voor ons. Wie het zal worden toegerekend? Ons, die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleverd om onze overtredingen, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou, we hebben dus een levende hoop. Een opgestane Heer. En een levende heiland hebben we. En daar mogen we in delen, in die opstanding. Door die wedergeboorte, door het deel hebben aan die levende hoop, is de gelovige deel geworden van een nieuwe familie, om het zo maar eens te zeggen. En deze familie, dit volk, heeft een erfenis die nooit meer vergaat, zegt Petrus in 1 vers 4. Ik doe hem zelf. In 1 Petrus 1 vers 4 spreekt hij dus over die erfenis die nooit meer vergaat. Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis. Nou, drie keer, drie woorden op elkaar gestapeld. Het is een erfenis die nooit meer vergaat, die wij hebben. Dat is de hemelse erfenis. Een hemelse erfenis die God bewaard heeft voor ons. In 1 Johannes 3, ietsje verder, kunnen we daarover lezen. 1 Johannes 3, als ik me niet vergis. Ja, dat is eigenlijk meer van wat dan het gevolg daarvan is. Vers 1 en 2. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Ik heb dat zelf voor mezelf onderstreept. Wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Vers 9 er ook bij, broeders. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde, want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Ja. We zien dus dat we behoren tot een nieuwe familie, noemde ik het maar, waarbinnen je geboren bent. En je bent daarmee kind van God. De wereld kent dat niet. Zoals ik zei, als iemand uit de wereld of iemand die misschien wel religieus is, maar niet wedergeboren, zo'n brief als die brief van Petrus leest, zal hij daar weinig mee kunnen. Behalve dat hij misschien de historische feiten gaat ontdekken of andere dingen. Maar wat het geestelijk betekent, zal hij niet kunnen ontdekken. Nou, Johannes, die maakt dus eigenlijk nog duidelijker waarover Petrus spreekt. We zijn kinderen van God geworden en we zullen hem, de Heere, gelijk zijn. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar voor ons als mensen. Maar Gods woord zegt het wel. Dus dan geloof je het. Petrus zegt in hoofdstuk 1, vers 5, dat dit moment klaar ligt om geopenbaard te worden. In de laatste tijd, zegt hij dan. En dat is wanneer de Heer Jezus ons tot zich zal opnemen. Nou, als je de berichten tegenwoordig hoort, dan zeggen steeds meer mensen durven zelfs op dit moment steeds vaker ook weer data te noemen en zo. Ik ben er altijd absoluut tegen geweest. Ga dan alsjeblieft niet beginnen met berekeningen, met schema's, met profetieën die mensen zeggen te hebben. De Heer Jezus zegt van zijn wederkomst, tot de discipelen in Matthäus 24, niemand weet de dag nog het uur. Nou,
alleen de Vader.
En als we dat van de wederkomst al niet weten, hoe kunnen we dan van een opname die daarvoor ligt dan weten? Begin er alsjeblieft niet aan, laat je niet gek maken. Het kan gewoon niet. We weten het niet, alleen we voelen wel natuurlijk dat het steeds dichterbij komt. Ik las trouwens een beetje te zijde. Ik weet niet of jullie Francis Schaeffer kennen nog, van vroeger. Die is in de jaren 70, was die veel bij de EO geloof ik op tv. Is later overleden, dokter Francis Schaeffer, een filosoof. Zijn zoon heeft nu een boek uitgebracht waar heel veel christenen woedend over zijn geworden. Omdat zijn zoon hem zoals men dan zegt, probeert af te pakken van de evangelische gelovigen door allerlei dingen. Zijn zoon is nu ook bij de Grieks-Orthodoxe kerk gegaan. Die gooit wat modder over zijn vader heen, zeg maar. Één ding in een artikel daarover las ik van dat vooral zijn zoon zich nogal ergerde aan het feit dat mensen Francis Schaeffer zich toegeëigend hadden, vooral de evangelische kringen dan. En zei hij van, ja, het lijkt wel alsof... het lijkt wel alsof men graag wil dat wat mijn vader schreef, want zijn vader schreef dus ook over die zaken als wat we nu eigenlijk ook zien gebeuren, dat het eigenlijk in heel veel dingen steeds slechter gaat in de wereld, hè. Hij zei van, het lijkt wel alsof mensen dat alleen maar willen bespoedigen. Terwijl, wat hem betreft was het nog lang niet zo ver. En we moesten hier dan gewoon een hoop dingen doen op aarde. En dan merkte je dat vader en zoon daarin nogal verschilden. Dat las ik gisteren in een blad. En ik dacht van, ja, het is toch eigenlijk wel raar. Dat die man heeft zoveel opgebouwd en nu komt zijn zoon met een boek. En omdat de Schaeffer achter zijn naam staat, staat dat ook gelijk weer in de top verkopende boeken. En dat is wel jammer, want hij... sluit mensen eigenlijk de ogen weer waarvoor dat soort mannen en anderen eigenlijk de mensen geopend hadden. Dus dat is wel jammer. Maar goed, dat is eigenlijk ook een teken van de laatste tijd, dat mensen de ogen gesloten worden. Ik ga ook niet zeggen van, je leest vooral op internet op dit moment nogal eens opgewonden berichten van de beurs die stort weer zoveel in, het geld wordt zoveel minder waard en dus moet de Heer wel snel komen. Ik zie dat in de Bijbel niet. Het staat alleen maar dat we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen en andere dingen die de Heer gezegd heeft. Maar precies. En het is natuurlijk ook belangrijk om te weten dat de Heer Jezus zelf zei in Openbaringen dat hij ons zou bewaren voor de uren van de verzoeking. Dus wat er ook gebeurt, hij zal ons bewaren. Dat betekent niet dat we het altijd makkelijk zullen krijgen, denk ik. Maar ik heb wat dat betreft een beetje misschien wat afwijkende mening op het moment van de opname. Maar ik denk dat we nog heel wat gaan beleven voordat het zover is. Nou, ben ik heel erg aan het uitweiden, maar goed, we hadden het dus over dat we tot die nieuwe familie behoren, dat we een erfenis hebben in feite. En aan die erfenis hebben we nu al deel, doordat de Heilige Geest in ons woont, als onderpand, als garantie. Dat die gebeurtenis vaststaat. En in Efeze 1, vers 13 en 14 spreekt daarover. Efeze 1, vers 13 en 14. Een bekend gedeelte. Nou, ik begin even bij vers 11. In hem, en wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, en spreekt Paulus over die erfenis, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, van God, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. Nou, Paulus die legt hier eigenlijk in twee versen uit waar ik een kwartier voor nodig heb. Hij zegt hier in feite dat we een volk zijn geworden, dat we een volk zijn dat verworven is door de Heer Jezus Christus. En hij spreekt hier ook over die verkiezing. En hij heeft het er dus ook over dat we dus verzegeld zijn met de Heilige Geest. Alles wat hij hier noemt sluit dus aan bij wat Petrus ook al eerder zegt en wat Johannes ook al onderwees. En toch is er blijkbaar nog meer te ontvangen dan we nu eigenlijk al hebben. Petrus zegt namelijk dat er een hemelse erfenis is weggelegd voor ons. En het is een erfenis waarvan we eigenlijk niet exact weten wat die inhoudt. Maar het is een erfenis die nooit meer zal vergaan. Hè? Een onverwerkelijk, onbevlekte, onverwerkelijk, onvergankelijk. En die erfenis is weggelegd voor ons, voor de gelovigen. Het is een erfenis die we in onze huidige sterfelijke staat ook niet kunnen ontvangen. We zullen daarvoor dus eerst ofwel moeten sterven, ofwel we moeten veranderd worden. En de opname zal dan eerst moeten komen. Eerst moeten we zijn zoals de Heer Jezus en pas dan kunnen we die erfenis zien en ook krijgen. Nou, in vers 6 zegt Petrus, verheug u daarin. Ja, ook al worden we op dit moment, en hij ondervond dat zelf aan de lijve, vervolgd en lastig gevallen en misschien zelfs gedood daar. Petrus maakt dus duidelijk dat die vervolging, ook al is het iets wat hen dus ook bedroeft en het leven heel zwaar maakt. En het is ook logisch dat je bedroefd wordt als je familie verdwijnt of in de kerkers gaat of voor de leeuwen wordt gegooid. Of vervolgd wordt of dat je het zelf ondergaat. Dan is het logisch en het is heel menselijk dat je daar bedroefd van wordt. Maar hij zegt van hou dan toch vast, verheug je er toch in. En dat we die erfenis hebben straks bij de Here. Dat betekent niet dat het leven op aarde een groot feest hoeft te zijn voor sommigen, maar we hebben straks een erfenis. Het leven op aarde, wat het je zwaar maakt, is van een tijdelijke aard. Nou, Jacobus refereert daar ook aan bijvoorbeeld, dan heeft hij het over het volharden in de verzoeking, Jacobus 1 vers 12. En Jacobus doelt dan ook op vervolgingen. Maar het gaat hier bij Petrus dus niet om de zogenaamde geestelijke strijd. Ik ken wel mensen die zeggen van, dat is een vreselijke geestelijke strijd en zo. Nee, het gaat echt om fysiek lijden, fysieke strijd, vervolging, gevangenschap, marteling, om Christus wil. En laten we in die zin ook voorzichtig zijn om ons eigen lijden in het Rijke Westen, als lijden om Christus wil te gaan bestempelen. Het is wel verleidelijk om dat te doen. En ik wil ook niet zeggen dat gelovigen niet lijden, maar we moeten erom denken dat we ons eigen lijden, ik noem het iets even, als je ziekte hebt of zo, dat is geen vervolging. Dat is hoogstens tegenstand misschien van de Satan, van de tegenstander. Maar het is vaak is ook het lijden wat je ondergaat een lijden wat je zelf veroorzaakt. Kijk naar het lijden van gelovigen die zich tot zover in de hypotheek hadden gestoken in Amerika. Dat is heel triest, de mensen daar hebben onder invloed van het welvaartsevangelie, als je maar veel geeft aan de gemeente, krijg je ook een heleboel terug, hebben ze veel te grote huizen gekocht, veel te grote leningen genomen. En als ze dan bij de bank kwamen en ze kregen zo'n subprime hypotheek, zoals dat heette.
Dat mag niet weg.
Sorry?
Ik zei, dat is
niet weg. Nee, want die mensen gingen er ook van uit dat het huis wat ze dan kregen, en eigenlijk die rotte hypotheek die ze eigenlijk helemaal niet konden betalen, dat een zegen van de Heere was. Maar dat werd hun aangepraat in dat welvaartsevangelie. En nou denken we dat is ver weg in Amerika, maar het is ook hier zo. Dat mensen
dit
soort
dommigheid.
Nou ja, kijk, maar als jij maar lang genoeg geprogrammeerd wordt daarin, dan geloof je dat. Joel Osteen is een hele bekende evangelist op dat punt. Dat is een pinksterprediker. Die heeft meer dan 40.000 mensen elke zondag in zijn kerkzaal zitten die dat geloven. En hij is niet de enige, hè? Kijk, en dan kan je zeggen dat is dommigheid, maar je kan er zelf ook in tuinen. Tuurlijk, als iemand een bepaald verhaal heeft en het verhaal maar lang genoeg herhaald wordt, dan ga je denken, ah ja, en daar staat dat inderdaad, en daar staat dat, en het wordt aangewezen. En op de duur ga je daarin mee, en zo werkt dat gewoon.
Ik ben moslim ook zo. Ik ben moslim opdracht, ja. Ik ben 16 opdracht, ik ben moslim.
Kijk, als mensen laten zich makkelijk door dingen in de maatschappij natuurlijk allerlei dingen aanleunen, en dat is wel een gevaar. Maar goed, binnen de gemeenten is dus inderdaad vooral dat soort dwalingen met dat welvaartsevangelie is echt een ramp geworden voor heel veel mensen. Die zijn voor miljoenen het schip ingegaan. En dat is verschrikkelijk wat je dan ziet. Alleen dat is geen lijden om Christus wil. Dat is lijden door je eigen stommiteit, door je eigen hebzucht. Doordat je misleid bent soms, maar het is geen lijden om Christus wil wanneer je zoiets overkomt. En het erge is dat er mensen gewoon in tentjes wonen op dit moment, in tentsteden zoals ze dat noemen. Ik heb, als je die filmpjes ziet, die kan je, ja, dat is verschrikkelijk.
Ja, maar dan met die grote kerk van Zoomer ook precies hetzelfde.
Nee, hetzelfde idee, ja. In feite is dat ook een soort, ja, maar dat is ook een soort van welvaartsevangelie. En daar moet je heel goed mee oppassen met dat soort dingen. Ja. Maar goed, we moeten dus erom denken dat we lijden wat we over onszelf afroepen. Niet als lijden om Christus wil gaan zitten bestempelen en dat soort dingen. Dus dat is wat ik wilde proberen duidelijk te maken. Het lijden om Christus wil was hier daadwerkelijk in de tijd van Petrus lijden om Christus wil. Omdat ze geloofden, werden ze voor de leeuwen geworpen. Omdat ze geloofden, ik geloof dat ik een keer in een eerdere Bijbelstudie dat ook al eens aangehaald heb, werden hun de kniebanden doorgesneden. Dat was een enorme straf. Wat er gebeurde was dat mensen dus moesten buigen voor een of ander beeldje van Caesar, of buigen voor een of ander beeldje van een andere godheid. Er stonden er meer dan 1000, geloof ik, in Rome, van allerlei landen waar die meegebracht. En dat wilden ze niet, want ze wilden alleen nog knielen voor Christus. En dan was het van, nou ja, dan zal je knielen. En dan werden hun pezen doorgesneden, zodat ze niet meer konden lopen. En dan vielen ze automatisch op hun knieën.
Heb je dat ook gehoord? Die zijn van India.
Nee.
Of Leo, dat is interessant hoor.
Ik heb niet gehoord.
Dat was
ja, er is heel veel vervolgingen, dat weet ik. Ja, daar lees ik bijna elke week over.
Was er een meisje?
In die regio heb je dus ook heel veel mensen die tot de vergadering van gelovigen behoren. Die zijn daar in begin 1900 zijn daar veel evangelisten geweest. En die worden daar allemaal heel zwaar vervolgd, dat is zo. En dat is dus inderdaad lijden om Christus. Dat is een lijden waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken eigenlijk. En toch zegt Petrus dat ze daarin, dus in dat lijden, zich moeten verheugen op het uitzicht wat ze nog hebben. Het uitzicht op de hemel, op het uitzicht op de beloning die er is. Nou, Dr. Helly vatte het zo samen. Des te groter ons lijden hier, des te groter de beloning bij de Here. Des te groter onze beproevingen hier, des te meer het loon bij zijn komst. Zo vatte hij eigenlijk Petrus zijn woorden samen. En wanneer je zo spreekt, en wanneer Petrus zo spreekt over de komst van de Here, constateert hij dat zij hem lief hebben, terwijl ze de Here niet eens hebben gezien. Dat ze hem, die zij niet zien, verwachten met een onuitsprekelijke vreugde. Omdat ze weten dat ze het einddoel zullen bereiken, en dat is de zaligheid der zielen. Petrus constateert dus twee dingen. Jullie hebben hem niet gezien, de Heer Jezus niet gezien. En jullie zien hem nu ook niet. En desondanks geloof je en heb je vertrouwen. En dat is een situatie die wel vergelijkbaar is natuurlijk met de situatie waarin wij ons bevinden. Wij geloven en we verwachten de Heer. En we hebben hem ook nooit gezien. En we zullen hem ook niet zien en we geloven in zijn terugkeer. Maar geloven we ook de Heere, net als in die tijd, verwachten we hem ook, met een onuitsprekelijke vreugde. Dat valt me wel eens op, en dat betrap ik mezelf ook wel eens op. Je bent daarmee bezig, je gelooft daarin, en dan denk je, ja, hij heeft het over onuitsprekelijke vreugde. de verwachting van de Heer. Nou, dan zou het er zijn, dan mag het wel wat enthousiaster. Maar ja, dus. En ja, en hoe zwaar en terneergeslagen en bedompt zijn er soms de samenkomsten van ons wel niet. En nou, dan hoeft dat allemaal niet met springen en schreeuwen van mij hoor. Zo'n gemeente heb ik vroeger bij gehoord. En daar wil ik nooit weer naar terug. Maar ja, die onuitsprekelijke vreugde. Natuurlijk ook vreugde die in je hart is, die in je denken is. Hè, verwachten we daarmee de Heere. Hij spreekt dus over een geestelijke vreugde die zo diep en zo persoonlijk is, dat ze niet in woorden uitgedrukt kan worden. Het is een onuitsprekelijke vreugde, zegt hij. Ja, precies, zielenvreugde, ja. Een vreugde die eigenlijk alleen een kind van God kan ervaren. Nou, toevallig las ik vandaag in de krant een stukje over een mevrouw, een wetenschapper, die een hersenbloeding heeft gehad. En zij was hersenonderzoek, deed zij onderzoek naar dat soort werk. En nou ja, ze zei alsof het mij moest gebeuren, want zij werd daardoor getroffen. En waardoor haar linker hersenhelft uitgeschakeld raakte. En zij zei van, wat je dan ervaart, omdat alleen de rechter hersenhelft nog werkte bij haar. En dat heeft een aantal jaren geduurd, ze is gerevalideerd, ze is nu weer actief als wetenschapper. Maar die beschreef eigenlijk een beetje wat je hier leest. Ze zei van, ja, ik leefde in een prachtige wereld. In een roze wolk in een vreugde en ik vond niks erg meer en zo. En dan denk je van ja, dat lijkt misschien een beetje op wat we hier lezen. Een onuitsprekelijke vreugde. Van de andere kant weet ik van mensen die hersenbloedingen hebben gehad die helemaal niet zo vrolijk werden daarna. Dus het is maar net hoe je zoiets ervaart natuurlijk of meemaakt. Maar zij beschreef iets van een vreugde, van een soort gelukzaligheid, zeg maar. Die zij nog nooit had ervaren. En ze zei van ja, nu ze dan weer gerevalideerd was en weer normaal functioneerde. Zei ze, nou dan probeer ik toch eens wat vaker daaruit te grijpen. En ze zei ja, een ander noemde dat dan bijna doodervaring en dat soort dingen. Ze zei van nou, dat had ze niet gehad. Toen dacht ik, ja, toch wel jammer. Want die vreugde kan je dus wel weer krijgen als je de Heere volgt. Want nu miste ze dat. Daar was eigenlijk de kern van haar verhaal. Dat miste ze eigenlijk. Ja, goed. Die zaligheid, het eeuwig eens bij de Heere te zijn, was een zaligheid waarnaar de profeten hebben gezocht en geforst, zegt Petrus. Ze moesten dus profeteren over zaken waarvan ze niet begrepen waarover het ging. En ze proberen te ontdekken wat voor heerlijkheid dat zou zijn waarvan de geest van Christus in hun sprak, van hun vertelde. En waarvan ze moesten profeteren. En ze probeert ook te ontdekken en wanneer dat dan was. In vers 11 lezen we dat. In 1 Petrus 1 vers 11. Terwijl ze naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen. En van al de heerlijkheid daarna. Dus ook de heerlijkheid werd door de profeten gezien. Alleen ze snapten niet waar het over ging. En ze wilden het graag weten. Nou, in vers 11 lezen we dus over de geest van Christus die in hen werkte dus. Waar die geest op doelde. Dat probeerden ze te ondervangen. Dan gaat het maar even om de geest van Christus. De profeten in het Oude Testament kenden de Heer Jezus niet. En toch wordt hier gesproken over de geest van Christus. En die kennen we in het Oude Testament ook niet. Toch refereert Petrus hier aan de Heilige Geest. En hij refereert daaraan als de geest van Christus die over Christus sprak. Nou, de geest van Christus wordt ook wel de geest der waarheid genoemd. En de geest van God. En allerlei andere benamingen komen we tegen. En dan kan je onder andere terugvinden in Johannes 14 vers 17, 15 vers 26. En in 1 Korinthe 6 vers 11. Het is dezelfde geest die is uitgestort op de eerste Pinksterdag, de trooster. En hier zien we dat de geest van God en de geest van Christus één en dezelfde zijn. Hij werkte in het Oude Testament en hij werkte in het Nieuwe Testament. Hij komt hier dus terug op de drie openbaringsvormen van de Heere God. En zoals hij in vers 2 ook al onderwees, de voorkennis van God. Het reddingsplan van God lag al vast vanaf het begin. In het Oude Testament werd het reddingsplan van God al geopenbaard aan de profeten, al begrepen ze niet waarover ze spraken. Hun werd geopenbaard dat ze niet zichzelf dienden, maar anderen in de toekomst. En wat ze toen profeteerden was aan de gelovigen verkondigd door de apostelen, door de werking van de Heilige Geest. Het was het evangelie. Dit evangelie was dus een geheimenis. In het Grieks heet dat een mysterion. Waar zelfs de engelen geen weet van hadden. En ze waren begeerig er een blik in te werpen, zegt Petrus. In Lucas 15 vers 10 lezen we dat de engelen zich verheugen wanneer een zondaar zich bekeert. Lucas 15 vers 10. Alzo is er, zeg ik u, de Heer Jezus dus, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Nou, ik vind het een van de mooiste teksten persoonlijk. Dat je ziet dat er in de hemel blijdschap is wanneer iemand tot geloof komt. Nou, we lezen dus dat de engelen zich verheugen of dat er blijdschap is wanneer een zondaar zich bekeert. De engelen hebben namelijk geen redding nodig, aangezien ze tot Gods hemelse wereld behoren. Maar zij zien wel de verlorenheid van de mens. De mens die als kroon op de schepping bedoeld was, die verloren raakte. En zij wisten dat natuurlijk dat de kroon op de schepping was, want ze zijn altijd bij de Here geweest. En zij hadden er dus geen idee van hoe deze mensen gered zouden worden. Die verloren mensheid. Maar dat zegt Petrus hier. De engelen begeerden er een blik in te slaan. In 1 vers 12, hè? Ja. Dus dat de engelen begeerden een blik te slaan in het plan van God, maar ze wisten het niet. En ze verheugen zich dus nu over elke zondaar die zich bekeert, die terugkomt en die eigenlijk weer die kroon, de schepping wordt hersteld. En ze zijn dus daarom blij wanneer een mens vanuit zijn verloren toestand overgaat naar het licht of behouden wordt. Want we zijn als gelovigen namelijk in het licht en dat lezen we in 1 Timotheus 5. Vers 4 en 5, daar gaat het over die positie van de gelovigen in het licht. 1 Thessalonicenzen. 5, vers 4 en 5.
Dan houden jullie de wereld wel in de gaten.
Ja.
Dat
mogen we dan rustig, vers 4 en 5. Ja. Dan mogen we daar inderdaad rustig uit concluderen dat zij zien en wat er hier gebeurt. En,
ja,
en tussen 5. En tussen 5. Vers 4 en 5. Maar gij broeders, zijt niet in de duisternis. Zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe. Laten we dan niet geslapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Wij behoren dus het licht toe, we horen de dag toe en niet de nacht. Dat is de toestand van de gelovigen, in het licht, in het daglicht. En over het algemeen denken we dus bij geheimenissen, waar Petrus over sprak, over die geheimenissen, aan Paulus. De geheimenissen die Paulus openbaarde. Ik heb jaren geleden daar een keer een studieserie over gedaan. Ik geloof dat er 10 of 12 waren uit mijn hoofd. Ik weet niet meer. Maar het zijn allemaal geheimenissen waar Paulus over spreekt. En nu zien we dus iets bijzonders. Want Petrus die spreekt dus ook over de geheimenissen. En we zien dat ook of zelfs juist Petrus hiermee bekend was. En dat is niet zo verwonderlijk, want we lezen daar ook over in Matteüs 13, vers 10 tot 17. Daar spreekt de Heer Jezus tot de discipelen. Matteüs 13, vers 10 tot 17. Matteüs 13, vers 10 tot en met 17. En dan gaat het over de gelijkenissen. En de discipelen kwamen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, oftewel de discipelen in dit geval, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En daar spreekt hij over Israël. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen. Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen en gij zult geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en gij zult geenszins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben ze toegesloten. Opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet en ze hebben het niet gezien. En te horen wat gij hoort en ze hebben het niet gehoord. Nou, in feite vertelt Petrus dus in zijn brief niets nieuws wanneer we dit lezen wat de Heer tot de discipelen zegt. De geheimenissen, de gelijkenissen waren in feite ook geheimenissen. En de geheimenissen waren aan de discipelen bekendgemaakt door de Heer Jezus. Hij had ze aan hen uitgelegd. En Petrus die zegt dus van die geheimenissen, hè, daar spreekt hij over dat de profeten het hadden willen zien. En hier lees je dat ook weer. De profeten, die hadden het wel, die begeren te zien wat zij zien. Die wilden graag weten wat het was en die wilden het graag zien. Nou, het is dus niet voor niets dat Paulus in de Korinthebrief, en dat lezen we in 1 Korinthe 3, vers 21. En daar spreekt Paulus ook over Kefas, oftewel Petrus. Nou, even inleidend, want in Korinthe was dus die tweedracht, hè, dat men zei van ik ben van Paulus en ik ben van Apollos en ik ben van Petrus. Nou, dan grijpt hij hierop terug vanaf vers 21. Daarom, niemand beroemen zich op mensen, alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Doch gij zijt van Christus. En Christus is van God. En dan gaan we naar hoofdstuk 4, vers 1. En dan zegt Paulus: zo moet men ons beschouwen, als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Nou, dat ons, dat slaat dus terug op Paulus, Apollos of Kefas. Oftewel, op de evangelisten, op de apostelen, in een bredere zin. En hij spreekt er dus over, Paulus zegt dus, niet dat hij en Petrus verschillende geheimenissen te beheren hebben gekregen. Hij spreekt over de geheimenissen en dat ze die in beheer hebben gekregen. Dus samen. En geen tegenstand. Hè. De eerste avonden heb ik erover gehad. Hè. Mensen dat tegen elkaar uitspelen. De ideeën van Petrus en Paulus menen te moeten kunnen scheiden. Maar hier spreekt dus Paulus heel duidelijk in 4 vers 1 erover dat ze die samen beheren, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. En dat was aan onder meer Paulus, Apollos of Kefas. En nou ja, goed. In feite dus de mensen die de leiding hadden in de gemeenten. De apostelen en de evangelisten. Eerder ook in 1 Korinthe 3 spreekt Paulus over de taken die hij en Apollos hadden ten opzichte van de gemeente van Korinthe die ze hadden verricht. Paulus had geplant, Apollos begoten. Petrus had binnen deze gemeente geen taak gehad. En toch wordt hij hier specifiek genoemd. En Petrus had het evangelie ook helemaal niet verkondigd in Korinthe. En toch wordt hij hier genoemd. In Korinthe was het partijschap, wat ik net al zei. En hier maakt Paulus dus duidelijk dat die partijschappen helemaal nergens op slaan. Want zowel hij, Apollos of Petrus, allen waren zij die in de dienst van God stonden, de beheerders of de bedieners van de geheimenissen, van de verkondiging ervan. Dat was dus niet alleen Paulus die ermee bekend was. Integendeel mogen we wel zeggen. Alle apostelen, evangelisten en gemeentelijke herders en leiders waren bekend geworden met de geheimenissen, want ze waren onderwezen door de apostelen aan de anderen. En ze dienden daar zorgvuldig mee om te gaan en die te beheren. Nou, beheren is, nou ja, als je iets moet beheren, dan moet je er goed op passen. Nou, het verschil is, en dat is wel een groot verschil, is dat Paulus die geheimenissen geopenbaard had gekregen van de Heer Jezus rechtstreeks. En Petrus, Johannes en Jacobus en de andere apostelen, die waren er dus in onderwezen, wat we dus net lazen in Matthäus 13. Zij waren er gewoon in onderwezen, de Heer had hen verteld hoe het zat. Dat is het grote verschil. Nou, en daarbij lag bij wat de Heer onderwees, want dat was toen nog natuurlijk de tijd dat er mogelijkheid was voor Israël om tot bekering te komen, lag de nadruk op het evangelie van het koninkrijk en bij Paulus op de uitwerking van het evangelie van het koninkrijk, de toepassing van dit evangelie op de heidenen. Nou, wat ik al eerder zei, een beheerder zorgt er dus voor dat iets in goede orde bewaard en bewaakt wordt. En zij moesten dit dus doen ten opzichte van hetgeen de Heere aan hen toevertrouwd had. Het evangelie en het geheimenis van het koninkrijk der hemelen. Nou, het evangelie was dus gepredikt door Petrus, Paulus en de andere apostelen en evangelisten. En de Heilige Geest had die prediking bevestigd. En in de harten van de mensen een verandering teweeggebracht. En dit had reeds toen ertoe geleid dat er heel veel mensen gered waren. Nou, men weet geen aantallen, maar de schattingen lopen uiteen van etelijke tienduizenden. Alleen al in Jeruzalem waren bij de eerste gemeente natuurlijk al zo'n 10.000 mensen. En die zijn over heel Israël uitgegaan. En er waren mensen in Rome en overal ontstonden gemeenten. Dus misschien waren er wel 100.000, 150.000 gelovigen toen al. Dat weten we helemaal niet eens. Die cijfers zijn niet bekend natuurlijk. Ze hadden toen nog geen ledenlijstjes zoals we die tegenwoordig kennen. Van een centrale administratie. Nou. Dit gaat eigenlijk door tot op de dag van vandaag. Nog elke dag komen er mensen tot geloof. En elke dag worden er mensen toegevoegd. En elke dag is het dus ook weer feest in de hemelse gewesten. En dat is natuurlijk prachtig. Wil ik verder gaan met versen 13. Vanaf vers 13 in 1 Petrus. Omgord dus de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoon naar ieder werk oordeelt, wandel dan in vreze de tijd uw vreemdelingenschap. Wetende dat gij niet met het vergankelijke dingen, zilver of goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, nog eens bij het einde der tijden geopenbaard, ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeborenen, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en als zijn heerlijkheid als een bloem in het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Nou, vanaf vers 13 begint in de NBG-vertaling, die ik dan hier gebruik, niet zoals in de Staten en de Engelse vertalingen. De NBG begint hier in vers 13 met omgord dus de lendenen. Maar die andere vertalingen beginnen met, als ik het goed heb, daarom. Oftewel, dat voegt de voorgaande versen aan wat er hier staat. Daarom omgord de lendenen van uw verstand, wees nuchter, vestig uw hoop op de genade door de openbaring van Christus. Nou, eenvoudiger gesteld, zegt Petrus hier, omdat dit voorgaande allemaal voor jullie geldt, wat in die voorgaande versen stond, en omdat het allemaal waar is voor ons, dat we kinderen van God zijn, dat we deel hebben aan het geheimenis, nou, alles wat we hebben gehoord vanavond al, daarom, omdat het allemaal van ons, op ons van toepassing is, wees daarom nuchter, hou je hoofd erbij, hou hoop op de genade. En verlies dat zicht op die genade niet. De genade die de Heer Jezus heeft gebracht. Het omgordenen van de lendenen, en ik denk eigenlijk dat het hier wel bekend is, is eigenlijk een uitdrukking om te zeggen van, wees bereid om in actie te komen. Toen in die tijd liep men in een soort van, opperkleed heette dat dan, hè? Een soort van, een jurk, zeg maar, mag ik dan wel noemen. En wat ze dan deden was, om te werken op het land, was dat ophalen, een riem eromheen, zodat dat wat korter was en dan hadden ze wat meer vrijheid om te bewegen. Dat is het omgorden van de lendenen. Oftewel, zo waren ze klaar om aan de slag te gaan, om aan het werk te gaan op het land. En Petrus zegt dus dat we dat als gelovigen moeten doen. Er was alle redenen voor de gelovigen, naar onze menselijke maatstaven geredeneerd, om dat juist niet te doen, om in zak en as te zitten. Ze zaten in een periode van vervolging en er was alle reden om in het hoekje weg te kruipen. Hè, jij in jouw klein hoekje en vooral niet te hard roepen dat je geloofde in de Heer Jezus. En om angstig te zijn eigenlijk. En toch zegt Petrus van omgord de lendenen. Hè, en wees nuchter en vestig uw hoop op de genade door de openbaring van Christus en ga aan de slag eigenlijk. Nou, hoe bedoelt hij dat nou? Gelovigen werden door Nero onthoofd, voor de wilde beesten geworpen, in de gevangenissen gegooid en beroofd van hun bezittingen. De kniebanden werden doorgesneden, nou zo kunnen we wel doorgaan. En desondanks zegt Petrus dat zij, omdat ze een betere toekomst mogen verwachten, doordat ze behouden zijn, doordat ze uitverkorenen zijn, dat ze eigenlijk niet bij de pakken neer moeten gaan zitten, maar in actie moeten komen en aan de slag moeten gaan. Nou, dan kan je je afvragen, wat moet je dan doen? De straat op om te gaan prediken, nou dan kon je erop rekenen dat je binnen een half uur bij wijze van spreken afgevoerd werd. Evangelisatiecampagnes, nou dat was helemaal je doodvonnis tekenen. Die tijd was op dat moment voorbij. Paulus leefde waarschijnlijk niet meer, misschien net wel, net niet. En diverse broeders waren in de gevangenis, diverse andere apostelen en evangelisten waren allemaal gedood, gevangen. En die tijd was geweest dat ze in vrijheid konden spreken over de Heer. Maar ja, dus wanneer je dus inderdaad wel in openheid getuigde, dan was je leven met zekerheid in de waagschaal gelegd. En daarom was het ook niet verstandig. Nou, christenen begonnen in die tijd daarom ook in het geheim samen te komen. Ik neem aan dat jullie dat weten, hè? De catacomben in Rome. Dat is ook wel vaak op tv geweest, bij Discovery bijvoorbeeld en zo. Dan zie je van die tekeningen, daar hebben we dat bekende Ichtersvisje ook van, hè, die heel veel mensen op de auto hebben. Maar die zie je daar ook in de catacomben in Rome heel veel. Dat was een stiekem herkenningsteken. En dan duiden ze aan van dat daar plaatsen waren waar ze samenkwamen bijvoorbeeld. Die catacomben van Rome, die staan dus ook vol met inscripties en dat soort tekentjes. En dat zijn tekenen dat ze toen in het geheim samenkwamen. Dus het was geen tijd waarin je echt de straat op ging om foldertjes uit te delen, zoals we nu wel eens doen tegenwoordig. Alhoewel dat ook steeds minder gebeurt, heb ik het idee. En Petrus geeft daarom andere instructies. En daarover lezen we eigenlijk in dit gedeelte. Hij begint in vers 14 met, voegt u als gehoorzame kinderen. Nou, gehoorzaamheid leidt tot heiliging. Naar het beeld van Christus die heilig was, dienden de gelovigen zich te heiligen, oftewel af te zonderen en af te keren van de wereld. Van het leven dat ze vroeger hadden geleid, toen ze nog onwetend waren. En onwetend in die zin, het waren natuurlijk geen domme mensen, maar onwetend in die zin dat ze de Heer Jezus nog niet kenden. Nou, dat moest natuurlijk gelden voor hun hele levenswandel. Dus niet alleen op zondag in de kerk, zoals we gistermorgen horen, passieve genieten elke zondagochtend. Maar een levenswandel die gekenmerkt werd, ja, dat sluit eigenlijk prachtig aan wat we gisteren vertelden. Daar kan je weer niks aan doen, zoiets, hè? Maar een levenswandel die verder gaat. Dat je een dagelijks leven hebt dat een toonbeeld is van levensheiliging. Afzondering van de wijdverbreide afgoderij. Afzondering van de in Rome zo bekende orgieën. Ik geloof zelf dat het woord daar wegkomt. Waar men zich overgaf aan drank en seksuele uitspattingen. De wedergeboorte moest samengaan met een daadwerkelijke verandering in het dagelijkse leven. En zoals Jacobus ook schreef, wees daders van het woord en niet alleen hoorders. En meer praktisch, ook in Jacobus 2 vers 14 tot 18. Het staat er vlakbij. En daar spreekt hij over van wat voor gevolg dat heeft voor je geloof als je zegt dat je de Heere dient. We hebben over Jacobus ook wel eens bijbelstudies gehad. Ook zo'n brief waarvan veel mensen zeggen, ja, dat is voor de Joden of dat is niet voor de gemeente. Nou, ik geloof er niks van. Want het sluit geweldig aan op wat Paulus en en Petrus en de andere apostelen allemaal schrijven. Jacobus 14. Jacobus 2 vanaf vers 14. Jacobus 14, dan komen we langs zoeken. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan de kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken, toon mij dan uw geloof zonder de werken en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is, daaraan doet gij wel, maar dat geloven boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dit geloof pas, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. Nou, hier spreekt Jacobus dus zonder meer heel helder en duidelijk over het feit dat je levenswandel veranderd is. Dat uit je geloof werken blijken. Nou, hebben we het niet over Luther, die wilde de Jacobusbrief het liefste geloof ik uit de Bijbel halen. Omdat hij zei van, ja, de werken hebben we afgezworen, het is allemaal genade. En dat is absoluut waar. Maar Jacobus zegt feitelijk, uit ons geloof volgen bepaalde werken, volgen bepaalde dingen, volgt bepaald gedrag. He, zoals het voorbeeld wat hij dan geeft, je kan wel zeggen tegen iemand, eet goed en kleed je warm, maar als zo iemand niks heeft, dan stuur je hem naar huis met lege handen. Dus de werken die je dan doet, is in principe zo iemand, zorgen dat hij zich kan kleden, zorgen dat hij te eten heeft. En dat zijn geen werken, geen werkheiligheid, maar dat is een stukje gedrag wat hoort bij een veranderd leven. Dat je geeft om een ander. Nou, we moeten dus daders van het woord zijn en niet alleen hoorders. Een geloof dat geen werken kent, geen veranderd leven tot gevolg heeft, is op zich genomen, zegt Jacobus, een dood geloof. En dat is een geloof dat geen vrucht draagt en dat terwijl een bekering noodzakelijkerwijs wel vrucht moet geven. Johannes 3 vers 7 lezen we daarover. Dat de Heer Jezus het zelf zegt, Johannes 3, vers 7 en 8. Toen hij nu zag dat velen van de Fariseeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen. Oh. Johannes 3 toch?
Nee.
Oh. Vers 7 en 8, dan heb ik hier het verkeerd overgenomen.
Nee.
Johannes 3.
Johannes 3? Nee. Dat is verwonderd, niet gij niet. We gaan voor de wedergeboorte.
Nicodemus. Even kijken hoor. Nou, dan houden jullie de juiste tekstverwijzing nog voor mij te goed. Ik zal hem er even bij zoeken. Klopt niet. Ik lees wel de versen voor, want ze zijn wel heel bekend. En ik moet nog even zoeken waar het dan precies staat. Toen hij nu zag dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: ouderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. En dat is het gedeelte waarin de Heer Jezus, dat ze aan het dopen zijn. Maar goed, dat houden jullie nog even te goed van me dan, waar het precies staat. Zo. Nou, het vruchtdragen is dus ook wel degelijk voor de gemeente geldig. En dat blijkt ook uit de woorden van de Heer in Matthäus 21. En dat is eigenlijk heel bijzonder wat we daar lezen. Want het was al onder de tijd van de wet in feite. Hè? Matthäus 21. Vers 42 en 43. Jezus zeide tot hen: hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden? Deze is tot een hoeksteen geworden, van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom, ik zeg u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Nou, daar wordt dus door de Heer Jezus al gesproken over de komst van de gemeente. De openbaring van de gemeente ligt hierin besloten. Het vruchtdragen is dus voor de gemeente geldig. Het koninkrijk Gods wordt gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt, zegt de Heer Jezus.
Dat is hemels koninkrijk.
Koninkrijk Gods. De christelijke vrijheid leidt dus niet tot een losbandig leven, waarin een alles moet kunnen cultuur heerst, maar tot een leven in gehoorzaamheid. Een vruchtdragend leven. Een leven gewijd aan God. En vaak hoor je dan mensen zeggen, ook gelovigen, van ja, maar beproef alle dingen. Hè? En behoud het goede. Als excuus om heel veel dingen maar te beproeven, volgens hen. Ja, maar dat is dus een excuusje om je aan allerlei uitwassen te kunnen overgeven. En hier zien we dus dat dit absoluut niet opgaat voor de gelovigen. De gelovigen zijn een heilig priesterschap. De gelovige dient een geheiligd en een rein en een afgezonderd leven te leiden. Nou, dat betekent niet dat we nergens meer aan mee kunnen doen of mogen doen, maar we moeten wel nadenken en toetsen waaraan we meedoen. Nou, in 1 Petrus 1 vers 22 en 23 schrijft Petrus dus hoe we als gelovigen ons geloof, zoals het zo mooi heet, handen en voeten moeten geven. En dat hebben we dus net ook gelezen. En dat is een van de voor veel mensen moeilijkste. Dit zijn de moeilijkste opdrachten in Gods woord die we hier lezen. Vers 22 en 23. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief. Als wedergeborenen en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Nou, we zien hier ten eerste de nadruk op de wedergeboorte. We zijn wedergeborenen. En daaruit moeten we handelen. En die wedergeboorte is het gevolg van gehoorzaamheid aan de waarheid. Of zoals de meeste grondteksten vermelden. En ik geloof dat de Statenvertaling dat goed heeft vertaald. Er wordt dan gesproken over dia pneumato. Ja, ik heb het ook maar opgezocht hoor. En dat volgt na het woord waarheid. En dat wordt vertaald in onder meer de King James en de Statenvertaling met de gehoorzaamheid der waarheid door de geest. En dat mist in de NBG-bijbel uit dit gedeelte. En het is ook de geest van God die in alle waarheid zou leiden. De geest die de wereld niet kan ontvangen, het is de geest van God die ons daarom leidt in deze ongespeelde, een ware liefde die we als gelovigen tot elkaar zouden moeten hebben. En ik zeg nadrukkelijk zouden moeten hebben, want vaak ontbreekt het daar toch aan. Het is een onderlinge liefde die we alleen kennen en kunnen hebben, of soms zelfs kunnen opbrengen, vanuit de wedergeboorte, vanuit Gods woord. Nou, misschien denk je dat het wat vreemd is dat ik zeg dat kunnen opbrengen. Maar ik denk dat we daar gewoon eerlijk over moeten zijn. Want hoeveel mensen, ongeveer 25 jaar geleden tot geloof gekomen. En in die 25 jaar heb ik toch heel veel mensen tegengekomen. Die broeder heeft me dat aangedaan, die zuster heeft me dat aangedaan en die heeft dat gezegd van me. En hoe vaak hoor je niet dat mensen elkaar benadelen, ook al zijn ze gelovigen. Ik zal één illustratie geven. Ik heb bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt. En en toen kwam ik op de afdeling autoschade als jong broekje. En toen kreeg ik daar een kaartenbakje. En toen zeiden ze tegen mij van, dit is jouw kaartenbak. Dit zijn de verzekeringsinspecteurs waar jij claims van afhandelt. En er staan rode ruitertjes op. Ik zei van, waar zijn die ruitertjes dan voor? Ja, daar moet je goed bij oppassen als die een claim indienen. Dus kijk daar eerst maar even naar. Want die moet je altijd dubbel controleren. En de eerste die ik eruit pak, je kan geloven of niet, dat was een broeder uit onze eigen gemeente toen. Ja. Maar dat was dus iemand die gewoon zijn eigen verzekeringsmaatschappij, zijn werkgever, waarvan de werkgever zei, daar moet je beter op letten dan de rest. Ik schrok daar wel van, want hij was wel jeugdleider bij ons in de gemeente. Hij heeft nog altijd een verzekeringskantoor, dus ik zal zijn naam niet noemen. Maar, nou ja, dat kan je niet doen, maar... Maar je schrikt daarvan. En dan denk je van ja, en dat zit wel bij je in de gemeente. En je moet toch liefde naar elkaar hebben. En je weet dat die man oneerlijk was naar daarheen, maar ook naar andere dingen wel streken had. En ook naar broeders en zusters. Hoeveel van dat soort verhalen kennen mensen wel niet? Hoeveel verhalen kennen mensen dat ze benadeeld zijn door andere gelovigen? Hoeveel verhalen ken je wel niet? Mensen gekwetst zijn in een gemeente of door medegelovigen. Hoe mensen soms zelfs kapot gemaakt zijn. Een bekende naam hier bijvoorbeeld is broeder Geelhoed. Heel veel van jullie kennen hem wel, denk ik. Nou, die man is door de gemeente die hij mede gesticht heeft, eigenlijk volledig te gronden gericht. En je merkt dat nog steeds in de bitterheid en heel veel dingen bij hem. En ja, die verhalen zijn legio. En toch zegt Petrus hier, de oproep om elkaar lief te hebben. Nou, dat liefhebben kan dus alleen door Gods geest in je. En niet uit jezelf. Een broeder die jou wat aandoet of een zuster die jou wat aandoet, die ga je niet zo makkelijk weer op af. Of daar ga je niet zo makkelijk de hand weer geven. Of zeggen van, ja, ik heb hem toch lief. Of, nou, dat lukt niet uit jezelf. Dat kan alleen door Gods geest in je. En wanneer Gods geest niet in ons is, dan heb je dus te maken met de geveinsde liefde, heeft Petrus het hierover. Ik noem het maar de prudent smile liefde. Daar heb je niks aan. En dat is liefde. He, elkaar lief toelachen misschien. Doen alsof we elkaar lief hebben. En die onderlinge liefde, die houdt geen stand als het moeilijk wordt. En daar ging het hier om, in Petrus. Het was daar heel moeilijk. Men had daar heel veel problemen. Er was vervolging. Dus dan had je niks aan een prudent smile liefde. Dan had je echte ongeveinsde liefde nodig. En als een gemeente daarop gebaseerd is, dan stort de zaak ook niet in, zodra het een beetje moeilijk wordt of wat tegen zit. Nou ja, dan zeggen mensen van, ja, ik wil best, maar dat karakter van hem of haar ligt mij gewoon helemaal niet. En onze karakters passen niet bij elkaar. Nou, dan heb ik daar eigenlijk maar één ding op om te antwoorden. Het karakter is de oude mens en die moeten we doden en begraven. Dus het karakter mag nooit een excuus zijn van, mijn karakter is nou eenmaal zo. Integendeel, onze oude mens is dus gedood en begraven en met Christus gekruisigd. En dat lezen we in Romeinen 6, vers 5 en 6. Dan wil ik niet zeggen dat ik nooit last heb van mijn karakter, maar...
Vers 5?
Romeinen 6... vers 5 en 6. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten we immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Nou, onze oude mens, dat is ook ons oude karakter waarmee we geboren zijn. Dat is het oude mens die we ontwikkeld hebben in de loop der jaren. En die is, zegt Paulus hier, die is gestorven, die is gekruisigd. En onze nieuwe mens moet in ons leven. En die nieuwe mens, dat is ook waarvanuit Petrus redeneert wanneer hij het heeft over de ongeveinsde broederliefde. En dat moet leiden tot een andere levenswandel. En daarover lezen we in Efeze 4. Efeze 4, vanaf vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw hart een woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de... Efeze 4, hè? Ik lees een hoofdstuk te vroeg. Dinkel. Efeze 4, vanaf vers 17.
Van de oude mens gaan we
erover. Ja. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods, om de onwetendheid die in hun heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid, om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij, wat uw vroegere levenswandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerten. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En die heiligheid, daarover spreekt Petrus ook.
Nou, laatste zinnetje, daar staat rechtvaardigheid. Ik vind die oude taal wel beter hoor. Ik kan er niets aan doen.
Waar je mee opgegroeid bent, hè?
Nee, ik zit te vergelijken. Ja. Maar dat is niet scherper in, dat is toch afgedaan. Ik kan er niets aan doen. Sommige dingen, ja, doe maar.
Over die onderlinge liefde, die dus een logisch gevolg is, of moet zijn van die vernieuwde levenswandel waarover Paulus ook spreekt, schrijft ook Johannes. En hij zegt dat dit een gebod is voor de gelovigen in 1 Johannes 1 vers 9 en 10. Dat noteer die maar en lees hem later maar eens. Nou, die gespeelde of geveinsde onderlinge liefde heeft dus als duidelijke onder- of achtergrond dat de persoon die dit doet volgens Johannes niet in het licht is. Het is dan ook niet voor niets dat zowel Petrus als Johannes de nadruk leggen op de echte onderlinge liefde. Aangezien dat een teken is van een wedergeboren hart. Vanuit die onderlinge liefde gaan we dus als gelovigen met elkaar om. En dat is een getuigenis waar geen woorden tegenop kunnen. Nou, dat is dus wat Petrus over spreekt. Toen, in die tijd, was het niet meer mogelijk om de straat op te gaan en te evangeliseren. Maar hij zei feitelijk, maak je getuigenis dat je liefde voor elkaar hebt. Eerder noemde ik dat voorbeeld, hè, dat ze niet wilden knielen voor de afgoden. En dat ze weigerden de keizer als een godheid te vereren. En dan werden ze invalide gemaakt. Dan werden hun de spieren doorgesneden achter de knieën. En dat leidde ertoe dat mensen invalide waren. Nou, toen had je geen sociale dienst die dat opving. Dan had je echt een probleem. Wie niet werkt, zal niet eten. Dus je had niks meer. Je was tot de bedelstaf veroordeeld. Nou, wat dan gebeurde binnen de christelijke gemeenten, is dat men elkaar wel opving en zorgde dat zo'n gezin niet verpauperde en omkwam van de honger. Maar men ving zo'n gezin op en zorgde ervoor. En daaruit bleek dus uit een praktische zin de liefde die men voor elkaar had. Die gelovigen voor elkaar hadden. De opofferingsgezindheid die dat vroeg. Nou, denk ook eens bijvoorbeeld aan de collectors die Paulus vroeg voor de gemeente in Jeruzalem, waar een enorme armoede was. Een houding die de ongelovigen dus ook opviel. De wereld eromheen, die zag daar van, hé, we hebben die man anders de pezen doorgesneden. En dan verwachten ze, nou, die zal omkomen van ellende, dat gezin. Maar vervolgens zien ze dat ervoor gezorgd wordt door de medebroeders en zusters. Dat was iets wat de ongelovige wereld opviel. Nou, tegenwoordig hoeft dat misschien niet meer zo. Nou, dat denken we dan vaak, hè. Van, we zeggen van, ah, Mensen hoeven niet om te komen van de honger. Hè. Ze kunnen toch een uitkering aanvragen. Nou, het is langzamerhand zo dat de voedselbanken niet voor niks zo groot geworden zijn, denk ik. Want van een uitkering kom je niet zo makkelijk meer rond. Is het voldoende als we zeggen van, nou ja, de staat zorgt wel. Of moeten we onze ogen niet sluiten voor een nood van de ander en juist een helpende hand uitsteken als het nodig is? Ik geloof bijvoorbeeld niet zo in de noodzaak van het geven van tienden. Ik bedoel, eigenlijk zeg ik van dat hoort bij de oud-testamentische tijd, dat is niet voor de gemeente. En zeker niet dat die tienden besteed worden aan een mooi duur gebouw of aan een twee keer of een drie keer modaal salaris van een voorganger. Dat is echt niet nodig. Maar laten we wel zijn, als je dus ruimte nodig hebt zoals dit, nou kan je altijd huren. Het kost bijna niks ook nog, dus ja. Dus als gemeente of als bijbelstudiegroep hoef je echt geen tienden te gaan heffen. En als de gemeente heel groot wordt en je zegt het gebouw is te klein, dan zeg ik, dan huur je toch een sporthal, die staat op zondag toch vaak leeg. Of je sticht maar ergens anders nog een gemeente en dan ga je maar spitsen en groter worden op die manier. Maar ik geloof zeker wel in een bekeerde portemonnee, om het zo maar eens te zeggen.
Nou, dat kun je natuurlijk ook meemaken met die domen, die hebben ook allemaal een paar ton.
Ja, dat is heel normaal.
Nee, nou, de vol en...
Maar ik geloof dus zeker wel in een bekeerde portemonnee als het gaat om de nood van broeders en zusters. Praktische hulp, elkaar een hand toesteken, het niet erg vinden om te zeggen van nou, ik gooi de tank vol en ik rij halverwege naar het land om iemand een dag uit de ellende te helpen. Dat is een praktische hulp. En dat is ook een van de aspecten waarom de eerste gemeente in Handelingen ook zo goed bekend stond bij iedereen. De onderlinge liefde en de onderlinge zorg voor elkaar. Nou, toen ik dit schreef, die studie, toen ik ermee bezig was, waren we in een land in Tsjechië, waar 20 jaar daarvoor nog mensen voor hun geloof de gevangenis in moesten. Nou, ik moet zeggen, het is een prachtig vakantieland, maar je moet daar niet naar de kerk aan kijken. Wat een vervallen ellende is dat. Ja, behalve in de toeristische oren, daar heb je nog een paar mooie... Maar wij hadden vanuit ons huisje hadden we uitzicht van afstand, leek een heel aardig kerkje. Maar op zondag deed hij ook geen dienst. Er was niemand die ermee ging. Communisme heeft zijn verwoestende werk daar goed gedaan.
En in Friesland ook. Friesland dan ook nog kerken leeg.
Ja. Maar men moest daar wel de gevangenis in. Dat hoef je in Friesland niet. Als je in die landen achter het ijzeren gordijn geloofde, 20 jaar terug, dan ging men gewoon wel de gevangenis in. En dat soort landen hebben we nog steeds. En we hebben vaak nauwelijks besef van dat ook vandaag de dag een groot aantal gelovigen zijn die moeten lijden voor hun geloof. Nou, we hebben in de gemeente dan net gezien uit Korea bijvoorbeeld. Nou, dat is een land waar men letterlijk, ik heb dat 2 of 3 jaar terug op tv gezien, waar men zoveel honger heeft dat men modder eet. Letterlijk. Dat is op de VPRO geweest, een undercover reportage. En de christenen daar, geen schijn van kans. En dat zijn landen, nou ja, Annie noemde het ook al wat in India gebeurt. We hoeven... echt niet zo ver weg te kijken. 20 jaar geleden was het in de communistische landen. En we moeten ons in het vrije Westen... moeten we eigenlijk onze handjes bij elkaar knijpen... dat we nog steeds in vrijheid ons geloof mogen belijden. Maar we moeten ons ook er rekening mee houden... dat het wel eens zo kan worden dat het niet meer zo in vrijheid is... En dan is het dus belangrijk van, kun je op elkaar terugvallen? Is er die ongeveinsde liefde, is er die ware liefde van gelovigen onderling? En het gaat dus niet om dat je elkaar lief noemt of lief vindt, maar dat je elkaar er doorheen draagt. En dat is echt liefde tonen aan het lichaam van Christus.